Kain Galul.
Het is alles wat hij kan. Schakel uit die man. Wim Jansen kon toch verdomme eindeloos veel meer dan in 1969 Gianni Rivera van AC Milan uitschakelen. Wimpy Jansen uit de Rotterdamse Bloklandstraat was een technisch en tactisch fenomenale voetballer. Vergeet dat hele uitschakelen nou. Op de wereldtitel in 1974 na heeft hij alles gewonnen. De bal was de snelste man, wist hij. Happel, Van Hanegem en Cruijff wilden niet zonder hem spelen. Omdat hij bijkans afziend was, omdat hij minstens twee pases vooruit dacht. Onder het golfjeshaar zat een meesterbrein. Was getekend Hugo Borst op de voorpagina van AD Sportwereld deze week. Ja, ik vond het zo mooi. Ik wilde hier graag mee beginnen. Maar goed, we gaan deze podcast niet... ik ga het niet alleen doen. Ik ga het doen met Robin.
Wesley.
En met Sjoerd.
Goedenavond, Wesley.
Ja, normaal gesproken pompen we er wat positieve energie in. Zeker in een week als Feyenoord niet in actie komt. Maar goed, ja, we kregen deze week ineens het vreselijke nieuws dat een clubicoon, een clublegende van Feyenoord helaas overleden is. Wim Jansen op 75-jarige leeftijd slechts.
Ja, met een clubicoon is dat altijd te vroeg. En ja, zo, ondanks dat hij natuurlijk ziek was, voelt dat alsnog zo. Omdat er, we hebben wel heel veel gelezen, denk ik, de afgelopen dagen over hem. Van hem gezien en over hem gedacht. En dan realiseer je toch wel hoeveel kennis er eigenlijk verloren is gegaan met die man.
Ja.
Ik ben natuurlijk net 21. In 1970, toen was ik er nog niet. Maar toen ik in de beelden ben gedoken en alle verhalen die de laatste tijd over Wim zijn verteld, daarin ben gaan duiken, dan kom je er toch achter dat het verschrikkelijk zonde is dat je die man nooit hebt zien spelen. En dan zit je echt likkebaard naar de beelden te kijken die er nu wel zijn.
Nou, dat verwoord je denk ik heel erg goed. Ja, we hebben natuurlijk sowieso veel luisteraars die waarschijnlijk ook de jaren 70 niet hebben meegemaakt. Dat geldt voor ons als podcastmakers. Alle drie geldt dat.
Ja.
We kunnen gewoon eens eventjes het cv van de beste man doornemen. Althans, zijn successen dan. Ik bedoel, ja, Wim Jansen heeft natuurlijk in 1965 zijn debuut voor Feyenoord gemaakt. En hij is tot 1980 gebleven. Ik bedoel, dat is 15 seizoenen. Dat is gewoon El Amadi en Vilena bij elkaar. Ja. Dat is echt enorm veel.
Echt absurd.
Ja, krankzinnig. Drie keer de landstitel gewonnen. Een beker. Een Europa Cup. Een UEFA Cup. Twee WK-finales gespeeld met Oranje. Hij was record international in die periode. Ja, en dan als trainer ook nog gewoon Feyenoord uit een heel diep dal gehaald eigenlijk. Hè? Gewoon, we kennen allemaal het verhaal van de ommekeer. De bekerwedstrijd tegen PSV. Ja, wie stond er aan het roer? Wim Jansen.
Sinds kort.
Dus
dat was het.
Ja, maar ook daarnaast. Hè. Ook als het is gewoon eeuwig Feyenoorder. Ook als assistent-trainer. Ik weet nog wel, in 2008. Toen keek ik al wel. Toen was hij er ook. Maar ook gewoon zo verbonden aan Varkenoord. Zijn hele leven. Dat is zijn hart en dat is er. Ja, tot op 25 januari nooit uitgaan. En ik denk dat het er nooit meer uit zal gaan. Ook in het leven hierna.
Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen... Nou ja, je zegt het goed, Robin. We hebben ons verdiept in de beelden, in de verhalen en zo. Wat vonden jullie eigenlijk het mooiste om te lezen of om te zien over Wim Jansen?
Nou ja, wat ik eigenlijk het allermooiste vind is als je dan bijvoorbeeld ook zo'n club als Celtic kijkt, hoe die er mee uitpakken, dat het zo'n inventieve soort leermeester is geweest. Ik heb zoveel oud-voetballers voetbalvader horen noemen. Hij schreef alles in schriftjes en deelde dat alleen met mensen die hij geleerd genoeg vond. Er ging zoveel om in het voetbalbrein van Wim Jansen. Ik heb dat nog nooit met een speler waar ik ben ingedoken, nog nooit zo erg gezien en nooit zo erg het gevoel gekregen dat die man er zo erg mee bezig was met het spelletje. En dat hij dat bloedserieus nam. En maar wat ik al zei, wat ook Celtic dan post. Die zijn zo lang toen geen landskampioen geworden. Nou, hij heeft toen Henrik Larsson heeft hij getekend, zijn landskampioen geworden. Ja, die man heeft zo verschrikkelijk zijn stempel op de Nederlandse, maar ook op de buitenlandse voetballerij gedrukt. Ja, ik stond echt met een bek vol tanden.
Ja, dat
wist jij niet,
van
hè?
Celtic, daar schrok ik wel, zeg maar. Tenminste, schrok ik. Dat vond ik wel heel Indrukwekkend inderdaad, dat dankzij hem eigenlijk, hè, een beetje gechargeerd gezegd, doordat hij kwam en nog even Larsson meenam, heeft hij ervoor gezorgd dat Rangers, die club die al lang, die Glasgow Rangers, hè, die club die niet meer bestaat, dat die geen tienklapper hebben gemaakt in de jaren 90. Dat is voor de trots van dat Celtic is het natuurlijk een hele grote deal, en dat kan ik me best wel voorstellen, dat die daar heel blij mee zijn. Dus dat hij daar nog een grote naam is, dat vind ik niet meer dan terecht. Ik zelf vond, ik heb, je weet dat je natuurlijk heel weinig van hem kan vinden. Omdat het, ja, hij stond bekend als, of een van zijn bijnamen volgens mij was Stille Willem. Omdat hij dus zo weinig zei, terwijl hij, ja, hij zei dus kennelijk zo weinig dat hij niet vertelt dat het ofwel Helmus of Wim is. Maar
had ook een hekel aan journalisten, hoorde ik bij VI.
Ja, hij zei gewoon
niet. Nou, ik begreep dat als je echt wel goed met hem was en als je echt wilde verdiepen, hè, echt als hij met zijn voelsprieten een beetje aanvoelde van, nou ja, deze journalist die wil zich echt informeren, weet je wel, dan stond hij echt open om zijn verhalen te delen. Maar ja, heel veel.
Hij zou dus nooit bij ons in de show komen, dat kunnen we zeggen.
Ja, nou ja, of misschien juist wel, maar er zijn natuurlijk heel veel journalisten die gaan een beetje voor het sappige verhaal. Ja, en daar zat hij natuurlijk helemaal niet op te wachten. En dat snap ik ook wel. En zeker als je de verhalen over Wim Jansen hoort, hoe bescheiden die was, bijna een beetje verlegen. Dan kan ik me dat heel goed voorstellen, hoor.
Ja, dat is echt een beetje de verpersoonlijking van geen woorden maar daden. Dat geen woorden naar buiten in ieder geval. Heel veel woorden in zijn schriften en tegen mensen om zich heen. Maar naar buiten toe inderdaad echt. We hebben gewoon zijn palmares genoemd en niet zijn quotes. Want die hebben we niet.
Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk wel wat interviews te vinden, maar het zijn er niet. Ik heb ook echt gezocht, weet je wel, op YouTube en op internet.
Ja.
Er zijn wel wat voorbeelden, daar komen we later in de uitzending nog op terug. Hmm. In een speciale Insta-aspecten trouwens. Geheel aan Wim Jansen gewijd natuurlijk. Maar ja, er zijn echt wel wat dingen te vinden, maar daarin, het zijn niet de sappige uitspraken die je wel eens van voetballers krijgt, weet je wel. Ik kan me nog Pieter Crouch herinneren, die werd gevraagd van, joh, wat zou je zijn geweest als je geen profvoetballer was? Maagd, was zijn antwoord. Ja, dat zou je Wim Jansen echt niet horen zeggen. Dus nee, dat tekent hem ook wel weer.
Ja, ik vind het toch lastiger dan dat ik had verwacht of zo. Omdat je er niet, ja, ik als jonge supporter er niet dagelijks bij stilstaat. Kijk, maar omdat het zo'n man wordt toch een soort meubilair. En je kan hem eigenlijk, mag je hem ook helemaal niet losdenken van Feyenoord. Ik weet nog wel dat toen ik klein was, toen mijn tante, die leerde me dan zeg maar alle echt grote spelers, Van Hanegem, Moulijn. En Wim Jansen kwam daar ook in voor. En toen ik het hoorde, appte ik het gelijk naar mijn tante. En ja, dan ben je er toch. Het is toch wel weer een stukje historie dat. Ja, ik wil niet zeggen dat afbrokkelt, want Wim Jansen zal voor altijd in de komende jaren gelinkt worden aan Feyenoord. Maar het is toch, ja, inderdaad wat jij al zei, dan is 75 al eigenlijk ook veel te vroeg. Terwijl, hebben ze ook zelf gezegd, het is wel goed dat hij geen heel lang, tergend ziektebed heeft gehad. Hè? Want hij was wel, hij leidde aan dementie en hij heeft er, wat we hebben gehoord, zelf voor gekozen om uit het leven te stappen met euthanasie.
Nou. Nou, dat is een moedige beslissing. Het is ook wel, weet je, wij als jonge generatie hebben hem natuurlijk nooit zien voetballen. We zien alleen de zwart-wit beelden. En we vonden het toch als keien lol, we moeten daar toch iets mee doen. En we hebben een special gemaakt die later op Patreon te vinden zal zijn. Geheel gratis trouwens, dus ook als je geen Patreon bent. Patronus van ons bent, dan kan je die ook gewoon luisteren, hè? Want het is toch Wim Jansen. En daar heb ik onder andere Wim Rijsberg gesproken, die 8 jaar met hem een kleedkamer deelde bij Feyenoord.
8 jaar ook? Ja, dat is met al die spelers. Jaar, ja. Hoe vaak, hoeveel er wel niet zeggen, ja, ik heb 15 jaar met hem samengespeeld. Dat zegt zoveel over die tijd ook inderdaad, dat die spelers gewoon, ja, transfer, ik weet niet eens hoe het spelt, man. Dat is toch zo gaaf, dat die zo lang bij ons gezeten hebben, dat er een paar spelers over de spannen van 10 jaar vervangen werden, maar verder bleef iedereen gewoon lekker zitten. Vind ik mooi, hoor.
Nee, dat is natuurlijk schitterend. 8 jaar. En dan hebben ze elkaar kennis al nog veel langer ook van de tijd bij het Nederlands elftal. Hè, waar ze ook allebei trouwens in de selecties van de twee schitterende WK's zaten in 74 en 78.
Hmm.
Maar ja, wij weten eigenlijk helemaal niet als jonge generatie wat hij allemaal kon met een bal, hoe goed hij was. En nou ja, ik wil een stukje laten horen van Wim Rijsbergen, die daar wat over zegt.
Dat is het verschil. Kijk, in die tijd had je natuurlijk Verhaligen, maar iedereen had het over Verhaligen. Maar Wim, en nou, hij werd natuurlijk Wimpie genoemd, want toen ik er speelde hadden we Willem, Wim en Wimpie. Maar hij was wel degene die de balans... nou, laat ik zo zeggen, elke trainer zou Wim Jans als eerste opstellen.
Oké, en waarom dan?
Omdat hij... Maar omdat Wim, kijk, dat weten de kenners wel, maar een heleboel mensen zullen dat gewoon misschien ontgaan zijn. Maar hij hield de balans en nou ja, voor degenen die nog jonger zijn, je had toen het middenveld met Van Hanegem, Haziel en Jansen. En dat zou nu ook nog gewoon een van de top middenvelden zijn in de wereld.
Ja.
En Wim was daar de factor in die dus de balans hield voor de verdediging. Hij was slim aanvallend, hij was snel, hij had een goede techniek. Een hele sluwe speler. En ja, zoals Kruijwold het zei, en Jans in principe ook. Je moet altijd één stap vooruit denken. Nou, en dat kunnen eigenlijk alleen maar de grote. En dat, daar was hij er één van.
Is er nou een voetballer van tegenwoordig, ja, die een beetje zijn stijl heeft, met die een beetje kan vergelijken met Wim Jansen?
Nou, die is misschien verder naar voren, maar als ik nu bijvoorbeeld de Bruyne zie voetballen, dan denk ik ook een beetje aan Jansen. En Jansen was nog veel, die was bescheiden, maar Jansen heeft goals gemaakt. Jansen heeft heel veel steekballen gegeven. Nou ja, de Bruyne speelt iets meer naar voren. Want, en Wim moest natuurlijk, en dat was natuurlijk de opdracht. En nou, als er nou één speler was die gedisciplineerd was, was het Jansen. Maar hij moest natuurlijk, en natuurlijk wordt nu ook anders gespeeld in andere systemen. Maar met Van Hanegem en Haziel voor je, was Wim natuurlijk in principe de meest verdedigende middenvelder. Maar hij had het inzicht om passes te geven. Hij kon goals maken. Hij kon ook in principe naar voren. Want hij had natuurlijk een gigantische Ausdauer. Dus wat dat betreft kon hij dat allemaal.
Ja, dat is toch dat zijn toch schitterende de woorden, hè?
Ja, daar mag meneer De Bruyne trots op zijn. Lijkt me. Als je met zo'n grootheid...
Dichter bij de bron kan je het niet krijgen, natuurlijk.
Ja. Nee. Precies.
Ja, precies. Precies, ja. Nou, het is wel mooi, want... Ik las een stukje ergens van een van de spaarzame interviews die dan te vinden zijn met Wim Jansen. En toen werd er dus aan hem gevraagd, wat zijn nou de voetballers naar wie je een beetje kijkt in deze tijd? En toen noemde die Kevin De Bruyne.
Ja.
Ja, jongens, toeval bestaat niet, hè?
Ja, nee, precies. Nou, het is niet zoals Van der Vaart, die zeg maar eigenlijk alleen goede voetballers vindt hij alleen langzame nummer 10 met een sterk linkerbeen. Hè? Dat is met Wim Jansen ook niet het geval. Dat hij alleen van zichzelf houdt eigenlijk.
Nee, maar, exact.
Maar dat
ja, ja. Hij leek eigenlijk, als ik het ook zo hoor en allemaal lees, hij leek eigenlijk nooit echt in de schijnwerpers te staan, maar altijd de show te stelen.
Ja, nou ja, ik sprak dan ook voor deze special op Patreon, sprak ik Jan Oudenaarde. Dat is de historicus, de Feyenoord historicus, boeken geschreven en zo. En die had het erover... Ja, dat Wim Jansen, dat het niet een speler was voor wie je zomaar eventjes naar het stadion kwam. Ik vond het nogal een gewaagde uitspraak trouwens. maar ja, je zag dat pas toen hij eenmaal uit het elftal weg was. Hè, in 1980 is hij weggegaan, is hij naar Amerika gegaan. En toen pas zag die hele Kuip van, ja, wacht eventjes. We missen toch eventjes Wim Jansen op dat middenveld.
Ja. Ja,
en ik denk dat is met die spelers die eigenlijk een beetje hun hele leven... niet zo uitgesproken zijn, misschien ook een beetje onderschat worden. Ja, dan krijg je dus dit soort taferelen, weet je wel. Dat die hele Kuip in één keer heimwee krijgt naar zo'n geweldige voetballer.
Ja, dat zullen ze gehad hebben inderdaad. Sowieso, als iemand er zo lang inderdaad gezeten heeft. Maar inderdaad, met ja, die beelden die we gezien hebben. Iedereen heeft wel dat eerbetoon van Feyenoord zelf van 2-3 minuten of zo gezien. Waar je dus ook die bewegende beelden zag. En natuurlijk de goal tegen AC Milan. Maar goed, daarvan was vooral de schijnbeweging mooi. Want die bal was natuurlijk een voorzet die erin vloog. Ja, de vreugde was niet minder. Maar je ziet die andere beelden. Hoe hij dat middenveld inderdaad overstak. En ja, je ziet een heel functioneel hakje. Waarvan ik dacht, deden ze dat toen ook? Nou, ik voel me nu echt heel erg een jonge cultuurbarbaar. Maar ik vond dat echt heel tof om te zien. Omdat het inderdaad echt de laatste mogelijkheid was. En deed het met zoveel controle. Dat was echt heel veel om te zien. En wat mij dus ook echt opviel, was dat het inderdaad niet langzamer was dan wat we nu zien. Dat daar viel het me echt op. Maar het viel me ook op dat die bal, die stuitte alle kanten op. Want Erwin Beltman was volgens mij ook nog niet geboren toen, weet je? Dus dat veld was echt dramatisch. Met ook een voetbal die volgens mij niet van leer, maar van touwen was gemaakt ongeveer. Dus dat en nog zoveel controle erover hebben, dat zegt echt heel veel.
Ja, precies. Ja, hij heeft natuurlijk niet de bijnaam Mr. Feyenoord. Ondanks dat hij zo'n beetje zijn hele leven bij Feyenoord heeft gebivakkeerd. Wat we ook niet moeten vergeten, dat is toch een hoofdstukje ook wat in zijn carrière zit. Hij is natuurlijk op een gegeven moment naar de aartsrivaal gegaan. Daar heb ik Jan Oudenaarde wat over gevraagd. Hoe het dan toch kan dat hij uiteindelijk toch weer zo in de armen is gesloten. Daar had hij wel een hele mooie verklaring voor. Daar gaan we nu even naar luisteren.
Hij kon het niet vinden met manager Peter Stefan. Die had Guus Brokker opgevolgd. En daar kon het niet mee vinden. En het verhaal ging dat Stefan aan transfers verdiende. En daar was het niet meer eens. En toen is hij weggegaan.
Ja.
Feyenoord heeft hem nog een afscheidswedstrijd aangeboden. En dat wilde hij ook niet hebben. Of een benefietwedstrijd.
Kijk, nu bijvoorbeeld met Berghuis deze periode. Ja, is alles op sociale media en dergelijke. Het is één grote een soort van figuurlijke sneeuwbal die alleen maar groter wordt van haat en ja, wanstaltige reacties en zo. Was dat toen ook zo, eigenlijk?
Ja, veel minder. Berghuis is het gaat in de ogen van de supporter gaat alle blaam naar Berghuis toe. Het doen altijd zich profileren als Feyenoorder, het logo kussen en dan toch naar Ajax gaan. Maar in het geval van Jansen is zag iedereen dat het de schuld was van Peter Stefan, van de manager. Als het dan de andere bij Feyenoord had gelegd, dan zou Jansen gewoon weer opnieuw voor Feyenoord gaan spelen. Maar Stefan wilde niet.
Nee.
Nou, en Cruijff wilde wel halen.
Is dat dan misschien ook de reden de supporters lijken het hem toch vergeven te hebben, ook de supporters die in die tijd fanatiek waren. Je hoort mensen, je hebt mensen eigenlijk helemaal niet over gehoord.
Nee.
De afgelopen jaren. Is dat omdat hij toch het liefst naar Feyenoord terug zou gaan? Omdat er een soort frictie was met meneer Stefan.
Met de manager, ja.
Precies.
Peter Stefan. En toen hij is gestopt met voetbal, was hij ook gelijk weer terug bij Feyenoord. Het liep gelijk weer op Feyenoord rond.
Ja.
Dus het bleef zijn club.
Ja, jongens, dus we kunnen dus wel constateren na dit fragment ook dat Wim was en blijft gewoon een volbloed Feyenoorder. Ondanks die korte periode in Amsterdam.
Ja, ja. Dan moet er verdomme ook een standbeeld naast Koen komen ook, hoor.
Oh ja. Ja, ik heb het hier opgeschreven. Wat moet het passende eerbetoon voor Wimpy Jansen zijn?
Nou,
jij zegt een standbeeld.
Ja, ik hink op twee gedachtes. Het hart van meneer Jansen, dat ligt voor altijd op Feyenoord. Dus ja, of Feyenoord hernoemen, naar of de Wim Jansen Academy of iets in die richting. In ieder geval een mooie naam waarin hij is verwerkt. Ja, maar wat ik sowieso vind is, voor dit soort staturen moet er een standbeeld komen. Dit is nou eenmaal je clubhistorie. Dat wil je omarmen, dat moet je altijd blijven omarmen. Die man heeft zoveel Feyenoord betekend. Ik vind dit echt het kleinste geste wat je kan doen.
Ja. Ja, het is kijk, zelf schijnt hij er allemaal niet van geweest te zijn. Heb ik dan gehoord dat hij niet wilde dat er dingen naar hem vernoemd zouden worden. Maar goed, ja, ik denk wel dat wij er goed aan doen als club zijnde om onze helden te eren. En niet, zeker niet te vergeten. Dus ik denk inderdaad wel dat er inderdaad iets moet gebeuren. Naast Koen, ja, dat is... Dat, Ja, dan dat, zet je hem dan inderdaad echt ernaast als een soort van tweede plek? Of
nee, ik bedoel gewoon naast het standbeeld van Koemelijn moet er natuurlijk ook standbeeld van Wim Jansen komen.
Ja, oké.
Ja, maar om even aan te geven, jongens. Koemelijn speelde, ik heb het even opgeschreven, 457 eredivisiewedstrijden heb ik het dan even over. Even los van de Europese wedstrijden. En Wim Jansen 422, dus maar 30 minder. En dan moet je al die Europese wedstrijden er nog bij tellen. Dus gewoon... Ik las geloof ik ergens, de Volkskrant schreef het geloof ik, 467 wedstrijden of zo, weet je wel. Dat is wel zo verdomd veel.
Ja.
Ja, daar moet zo een geweldig eerbetoon komen. Ja,
of een standbeeld op Varkenoord.
Ja, daar zit wel wat in. Het nadeel daarvan, of nadeel, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar ik doe het toch. Daar is natuurlijk de tribune is vernoemd naar Gio, hè? En ik wil absoluut daar geen afbreuk doen aan zeg maar wat Gio als speler en ja, vooral als trainer voor onze club betekend heeft. Maar ja, Wim Jansen die leefde ongeveer op Varkenoord. Dus is een standbeeld dan niet zelfs nog te weinig eer daar? Of zeg ik nu iets heel geks?
Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, het is gelukkig een vraag waar wij niet over na hoeven te
denken. Nee, dat is wat chill.
Nee.
Ja.
Maar dat er iets moet komen, dat staat natuurlijk 100%
vast. Ja. Maar daar zullen ze binnen Feyenoord nu ook wel mee bezig zijn, gok ik zomaar.
Ja.
Wat natuurlijk ook eraan komt, aankomende zaterdag kan er afscheid worden genomen van Wim Jansen. Ik kan me nog herinneren toen Koemelijn overleed. Was het 2010, 2011?
2011, 4 januari.
Ja. Nou ja. Zo goed dat je dat zou zeggen.
Ja, ik weet niet waarom, maar goed.
Ja, nou ja, goed. Toen leek het wel of die hele stad was uitgelopen. Ja, eigenlijk kan het nu ook weer niet anders. Hè. Het is zo een clubman. Nou ja, we komen superlatieven tekort om de status van Wim Jansen te beschrijven. We hebben toch hopelijk een poging gewaagd. Maar de man verdient een geweldig afscheid. En laten we hopen dat iedereen die kan erop afkomt.
Ja, zeker.
Nou ja, en ook de Keinge Louvre van deze week. Ja, die staat in het teken van Wim Jansen. Hoe kan het ook anders? We hebben een geweldig item voorbij zien komen. En Sjoerd, jij kan ons daar alles over vertellen.
Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, we zijn de afgelopen dagen natuurlijk heel veel op Twitter bezig kijken. En eigenlijk op alle sociale media wel. En toen viel er één ding op van Rob de Waard. Fanatieke Feyenoorder is natuurlijk. Die tweette een aantal plaatjes. En eentje daarvan was een pagina in een plakboek. De zelfgeschreven namen van Jan Boskamp. En ook eentje van Wim Jansen. Met daaronder Feyenoord en een mooie tekening van het shirt. En daar zat dan bijgeplakt... En van beide spelers een foto met handtekening. En het mooie was dus, dat was iets wat Rob deed. En kennelijk velen met hem in die tijd, die stuurden dan een handgeschreven brief naar het huis van die speler. Met daarin de vraag of hij alsjeblieft een foto met handtekening mocht. En dan deed hij er zelf ook nog een postzegel bij. Want ja, die spelers, kijk nu klotsen tegen de plinten, maar toen was dat dus nog niet zo.
En dan, dat is toch bizar.
Elke zaterdag bij de...
Wim Jansen was trouwens wel gewoon de eerste full prof, hè, van Feyenoord. Dus die verdiende al wel echt zijn centen bij Feyenoord. Het zal niet, een enorme vetpot zijn geweest.
Maar hij had er misschien wel een postzegel voor kunnen betalen. Maar je weet niet hoeveel van die verzoeken er binnenkwamen. Maar hij kreeg dus... Rob, de kleine Rob toen nog, die zat dus bij de brievenbus te wachten op zaterdagen in de hoop dat er weer een mooie foto met handtekening bij zou komen van de spelers. En van Wim Jansen heeft hij er dus één. En die heeft hij altijd, al die tijd bewaard. Gaat zien, het komt dus in ons Keinge Louvre te hangen. Ja, en natuurlijk ook gewoon op Twitter, @RobDeWaard. Nou, Rob kreeg je nog volgers ook, hè? Topdag.
Ja, het is een mooi verhaal. En ze herinneren in die tijd geloof ik wel vaker. Want wat ik nou begrepen heb, ik heb het van horen zeggen, en nogmaals, ik was er niet bij. Maar dat in die jaren 70, toen Feyenoord gewoon de Europa Cup 1 won.
Wereldbeker.
Robin, dat is dus de Champions League van die tijd.
Ja, en de wereldbeker voor de clubs. Dat was een jaartje wel hoor.
Nee, exact. Maar toen stonden gewoon, in het volgende seizoen kwam er een soort seizoengids uit. En daar stonden dus gewoon al die telefoonnummers aan, en die adressen van die spelers, die stonden gewoon achterin, weet je wel. Ja, dat is toch krankzinnig. Ja,
toen was bellen waarschijnlijk nog zo duur dat, het, dat ze dachten, dit kunnen we wel maken. Niemand gaat dit toch doen.
Ja, maar dat is, ja, dat kan je nu dus niet voorstellen, nou, weet je wel.
Gelukkig dat, dat Koevermans toen geen TD was. Mm. Die had echt heel die lijn had plat gelegen.
Ja, denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Ja,
iemand die had laatst nog altijd, of ergens in de zomer stopt toch al een paar telefoonnummertjes gedeeld? Of wat was, hoe zat dat ook alweer? Dat het WhatsApp gesprek. Ja. Ja, goed.
Ja, ja, exact, exact. Hey, ja, we sluiten het blok Wim Jansen hier af. Althans, we komen er zo meteen nog even op terug. Maar we moeten ook nog eventjes de actuele zaken moeten we erbij pakken. Ja, dat lijkt me toch ook wel belangrijk. Feyenoord heeft weer gevoetbald namelijk. Ja, we konden er helaas weer niks van zien. Feyenoord heeft niet naar onze laatste podcast geluisterd, waar we toch een beetje gefrustreerd melden van, joh, waarom zendt Feyenoord nou niet gewoon een YouTube-streampje uit, hè? Dat we het toch even kunnen bekijken.
Ja, dat is niet helemaal waar, hè. Ze zijn wel bij ons teruggekomen met de reden waarom dat niet ging, zeg maar. Dat toch logistiek veel lastiger was dan we hadden verwacht, zeg maar. Dus in principe hadden ze dat aan de voorkant kunnen communiceren. Dus doe dat dan de volgende keer in ieder geval. Leg uit dat het niet lukt en waarom het niet lukt. Maar goed, hè. Dit is gevoetbald. Wesley, sorry, ga verder.
Nou ja, er is gevoetbald. Het is niet te geloven. Maar
er is vernederd, jongen.
Anderhalve week geleden hebben we nog van deze ploeg verloren. Althans, van deze club. Want er stonden heel wat andere spelers in de opstelling. Vitesse heb ik het over. En ja, het toeval bestaat wederom niet. Want 3 jaar geleden won Feyenoord van een zekere club uit de hoofdstad met 6-2. En ja hoor, 3 jaar later tegen Vitesse een oefenwedstrijdje op Varkenoord. Ja, weer 6-2. Nou ja, dat is toch geweldig.
Ja, en 4 keer Dessers, 2 keer onze nieuwe man, Wolemark.
Nou, dat zeg je goed.
Ook assistje trouwens ook nog ook erbij assistje. Op Dessers.
Zeker.
Die assist op Dessers was trouwens echt, nou, precies een Dessers goal. Ook dat was echt die eerste goal van hem tegen NEC. Achterstand weer wegdraaien en hem rustig inschieten. Ja, die man is toch wel echt, weten dat dat het echt een goede voetballer is. Maar hij is zo tactisch en slim. En hij laat het toch altijd wel in dit soort kleine momentjes, laat hij dan toch weer zien.
Dessers. Hij komt wel op de deur nu hoor. Want
hij deed natuurlijk volgens ook mij zit hij er met een hele vuist doorheen.
Ja, hij heeft die deur plat getrapt in de plaats van Arne Slot.
Maar het is de tweede oefenpot waarin hij 4 goals scoort, toch? Dat is wel.
Dat zijn natuurlijk krankzinnige dingen. Ja. En dan mag je dus gewoon 10 minuten per week spelen. Ja, dat is echt heel erg. Ik kan me dus voorstellen dat die gozer, dat die thuis ook wel eens een deurtje door de kamer heen trapt. Maar ik zeker omdat Linssen ook de afgelopen weken, ook voor de winterstop, natuurlijk pikt af en toe zijn goaltje mee, maar niet de allerbeste indruk maakt. Hè. Begin van het seizoen was hij echt significant beter. Ja, misschien dat Arne Slot op deze manier toch echt gaat twijfelen over zijn basisopstelling. En zeker ook omdat hij Wolemark gewoon eventjes 2 keer raak prikt. Ja. Dat zijn toch wel 2 jongens die echt op de deur kloppen. Goed, we hebben natuurlijk niet die hele wedstrijd gezien, maar dit pikken we zo eventjes uit die samenvattingen.
Ja, precies. Maar goed, we moeten wel even eerlijk zijn. Onze andere rechtsbuiten, die stond nu op linksbuiten. Alleen dan wel een continent verderop, want die Jantje Baks, die stond op linksbuiten voor Iran. En die heeft een assist gegeven en die gaat naar het WK. Dus,
wat een droomweek voor die gozer. Het is echt, ik heb dus in die tegenstander tegen Kelvin Verdonk gezegd, joh, ga jij eens af en toe een paar keer opzij en laat Jan Baks langs. Nou, ja, nou ja, je kan zeggen wat je wil, maar onze invloed reikt verder dan dat je wilt. Het is echt niet te geloven. En Jahan Baks is gewoon helemaal in een blakende vorm. Ja, en hij gaat naar het WK. Johan had het er gelijk al over in onze groepsapp dat het goed is voor zijn marktwaarde. Nou ja, goed, of dat nou heel erg relevant is voor iemand van zijn leeftijd. Ik geloof dat hij 29 is. Yeah. Ja, dat lijkt me nou niet. Maar het lijkt me vooral goed voor zijn zelfvertrouwen, want daar ontbrak het dit seizoen nog wel eens aan. En laten we echt hopen dat hij nu gewoon los is. En dan, nou ja, dan gaan wij vanzelf wel zien of Wolemark of Jahan Baks in de basis staat. Als ze allebei elkaar omhoog stuwen, nou dan boeit het ons geen reet natuurlijk.
Nee, precies.
Nee, en nieuw bloed in de ploeg. Want 2 transfertjes. Ja, die Dermane, die wordt nu, zeg maar, soort is nog steeds niet gepresenteerd. Maar ik heb die man echt al maanden geleden alles zien reposten wat met Feyenoord te maken heeft. Dus dat die zou komen, dat was wel duidelijk. Is natuurlijk dat vorig jaar ook een proef geweest.
Is overigens wel de nieuwe Mbappé, hè, dat je het even weet.
Ja, ik krijg ook een beetje Baldé-vibes. Omdat hij zo trots is dat hij bij Feyenoord speelt. Ik weet het ook niet. Hij had, 4-3-3 had een post, dat hele grote voetbalaccount op Insta. Had een post gemaakt, een soort Photoshop dat hij in het Feyenoord-shirt stond. Nou, die heb ik volgens mij wel 500 keer op zijn account voorbij zien komen. Die man is echt onwijs trots. Maar
uit welk land komt hij trouwens? Weet je?
Wat zei je?
Uit welk land komt hij?
Tongo.
Afrikaans land? Tongo?
Ja.
Oké. Okay.
Oh, zijn, hij is 18 jaar, komt uit Tongo. Hij komt van Wafa FC.
Oké. Okay. Nou, dat is waardevolle informatie die we zo nog even meepikken in deze
ja,
podcast.
Nee, ja, maar die was vorig jaar natuurlijk al op proef en heeft zich toen eigenlijk al best wel laten zien. Dus en een contract tot 2026, jongens. Dit zou er wel eentje kunnen worden.
Ja, nou, jammer, en laten we het hopen.
Sjoerd, dan gooi ik deze even op jou. Jorrit Joints. Wat vind je ervan, jongen?
Ja, we hebben hem er zomaar bij. We hebben het maandag natuurlijk al besproken dat Hendricks naar Feyenoord toch wel heel erg op weg was. Maar ja, ik weet het niet. Toen zaten ze er weer lekker in en dat zit ik eigenlijk ook wel. Ik vind het wel prima, toch?
Ja, nou ja, ik heb dan René van der Gijp in dat programma VI Vandaag heb ik... Ja, die piste bijna zijn broek van het lachen, omdat Feyenoord voor Jorrit Hendricks ging. Maar als je gewoon eventjes bedenkt dat een paar weken geleden, dat het alternatief voor je middenvelders, dat Mark Diemers was. En dat je nu Jorrit Hendricks hebt, die je kan inbrengen. Die gewoon, ik geloof, ja, voor mij hebben we het ook in deze podcast al gezegd, 50 Europese wedstrijden in zijn koffer heeft. En geloof 2 kampioenschappen met PSV. Nou, dat is echt wel een speler die echt wel ervaring heeft. Dus daar hoeven we helemaal niet ontevreden mee te zijn. En het is niet zo dat hij gekocht is voor de basis. Hè? Of tenminste gehuurd, moet ik zeggen. Althans, 17 maanden, dat is eigenlijk een soort van... dat lijkt een beetje op kopen, hè?
Ja,
17
met
maanden.
Optie tot kopen ook daarna. Ik met geloof dat de lieve mensen uit Moskou van een buitenlandse speler af moesten. Maar goed.
Ja, ze mogen er 8 en nu... Well, hij was een 9e. Dus toen moest hij eruit.
Dat wilde hij zelf eerst niet tot het Feyenoord belde. Nou, dat snap ik ook wel. Dan zou ik ook gaan. Maar
hij kreeg ook een aanbod uit de MLS, hè, maar dat zag hij niet zitten. Ja, nee. Nogmaals, ik sluit mij eigenlijk wel totaal bij heel team Kangaloo aan. Dat heb ik natuurlijk al een keer gedaan. Maar ik sluit me ook bij de gedachte aan.
Je
hebt hem er toch inderdaad liever bij dan Diemers. Het is een stuk verdedigender ook. Dus ja, dan hebben we dat hele probleem met dat we een verdedigende middenvelder missen. Ja, hebben we op zich in de breedte ook gelijk getackled.
Hey, maar en Arne Slot, hè, dat is een beetje de Wim Jansen van deze tijd. Ja, die weet natuurlijk gewoon wel wat hij aan het doen is. Hè. Ik bedoel, dat is geen koekenbakker. Hè.
Nee, maar dat,
ja,
dat
ik, wel ik wezen, maak de, me er geen zorgen
de,
om.
De vergelijking met Diemers gaat natuurlijk ook wel een heel klein beetje mank. Omdat Diemers van een kleine club kwam waar hij de grote man was. En dat is Hendricks bij PSV natuurlijk nooit geweest. Hij is daar wel... 3 keer kampioen geworden en heeft Champions League gespeeld.
Of 3 keer zelfs, moet je nagaan.
Dus dat is wel inderdaad iemand die de nodige ervaringen op heeft gedaan en die we inderdaad nu niet halen om in het eerste te spelen, maar van je weet dat je hem er goed bij kan hebben. Gewoon,
weet je wat wel zo mooi is? Hè? Ja, dat is die kinderen. Ik heb dat ben toch een beetje weggesmolten.
Ja, hoor.
Dat het ventje dat bijna over het naar de middenstip toe rent en dat Jorrit hem net nog eventjes, ons Jorrit trouwens, hè, mogen wij zeggen.
Hè, nu wel.
Toch even Brabants uitgesproken. Maar zo eventjes bij het capuchonnetje nog beet kon pakken.
Het is een schitterende foto, inderdaad. Ja,
geweldig.
Kind heeft een jas van Burberry aan, schoenen van Balenciaga. Daar moet ik 4,5 jaar voor werken. Maar dat gunnen we die mensen ook, hè. Weet je, ik kijk wat ook even om het kamp tegen dan even bij te staan. Ik snap het wel, hè, want het is wel een speler die in het buitenland mislukt is. Hij heeft
ja, maar dat doen al die Nederlandse spelers. Ja, dat
hij
maakt helemaal niks uit.
Voor de periode bij Feyenoord. Hè.
Nee, dat weet ik ook wel. Maar dat is wel het argument wat je nu hoort, toch? Die man heeft 18 wedstrijden in Rusland gespeeld.
Nee, hoeveel had Tilde gespeeld in Rusland?
Ja, voor mij nog minder. Maar in totaal heeft hij 442 minuten gespeeld. Dat komt neer op 5 wedstrijden.
Ja.
Waar 0 assists, 0 goals.
Nee, dat is niet veel.
Ik laat alleen even het tegenargument horen.
Ja, nee, maar dat kijk, is ook
ik,
goed. Maar mensen die
ik ontvang hem ook met open armen, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik heb een filmpje gezien waarin hij zegt dat Arena echt een kutstadion is. Nou, neem dan lekker al mijn centen er ook bij, joh. Dan mag hij gratis komen, hoor, vriend.
Ja, ik denk dat mensen vooral een beetje op zijn brand value afgaan, weet je wel. Dat ze inderdaad gewoon kijken van, oké, wat wordt er door analytici gezegd over hem? En dat is dan vaak, ja, simpele voetballer en zo. En dat werd er altijd waarschijnlijk
13 in dozijn.
Ja, niet goed genoeg voor PSV. Maar ja, hij heeft er wel echt jaren gezeten. En ja, zal in die jaren is hij nooit de grote publiekslieveling geworden. Maar wel, inderdaad. Hè? Maar goed, inderdaad, jij wilde de tegenhangers bijhouden. Dat is dus ja. Goed. Dat is goed dat je dat doet, ja. Ruben.
Nou, dat is heel goed, jongens. Wat ook goed is, is dat de stadions weer open gaan. Althans, nou, gedeeltelijk.
Dode mus, grap. Nee, ja. Ja. Ja, kijk, weet je... Ik vind het zo'n kutcase. Maar ja, 1/3.
Ja.
Ja, ik had het ook niet verwacht. Ik heb Jan de Jonge verschrikkelijk wijze dingen horen zeggen.
Nou,
die was van de bus afgestapt. Huh? En die is gewoon in één keer hele wijze dingen gaan zeggen. Die kwam met het argument, ja, ten eerste die Field Labs. Hoe ironisch is dat? Ze gebruiken in het buitenland, waar de stadions open zijn, de resultaten van de Field Labs uit Nederland. Ja.
Ja, dat is
natuurlijk als kut op Dirk. En als je een 2/3 opengooit, dan heb je eigenlijk alle seizoenskaarthouders. Misschien is dat bij Feyenoord net iets meer, bij sommige club net wat minder. Alleen ja, dan heb je wel iedereen die club zo ja, onvoorwaardelijk steunt, kan je dan de hand toereiken. En dat 1/3 is toch weer... Het kost Feyenoord denk ik ook weer alleen maar geld als je het maar voor 1/3 opengooit. Want je moet stewards op elk vak hebben. Je moet catering op elk vak hebben. Ja.
Ja.
Ja, dat betekent dus massaal vreten. Als die 1/3 van het stadion naar binnen mag, dan kan
eigenlijk
het
nog een beetje opgevallen worden. Komen.
Je hebt wel heel veel plek, zeg maar, voor jezelf. Dus je kan veel eten.
Ja.
Maar, nou ja, ja. Ik weet je, wat ik er dan... Dan ga ik nu wel de tegenstander van jouw verhaal uithangen. Die Field Labs, dat was wel allemaal gedaan voor de Delta en de Omicron variant. Dus je kan je een heel klein beetje afvragen of die nog echt van waarde zijn, zeg maar, de logica daarachter. En het is ook niet zo dat in alle andere landen alle stadions volle bak open zijn. Kijk, in Italië zit er gewoon, in Milan staat iets van 5000 man of zo. Dus en het is niet omdat die nou geen supporters hebben. Dus ja...
Nee, maar in Italië zit er gemiddeld 5000 man bij elke wedstrijd, ook als de stadions open zijn. Ja. Want dat is echt de doodste sfeer die ik ooit heb gezien. Mm. Behalve bij derbies.
Ja. Maar goed.
Maar ja, nee, ik snap je punt, hoor. Ja, ik snap je punt, hoor.
Kijk, natuurlijk heb ik het ook liever, maar ik denk dat er gewoon...
Kuip, man. En dan moet ik dadelijk misgrijpen omdat maar 1/3 mag.
Ja.
Waar heb ik dan mijn seizoenskaart voor? Ja, ja, ik goed, wil de club natuurlijk voor altijd steunen, maar ik wil gewoon weer lekker kijken, man.
Ja.
Nee, maar ik vond het de protestactie van Twente, ja, dat vond ik wel ergens wel goed. Die hebben gewoon gezegd, nou ja, of het hele stadion of niet.
Ja.
En die gaan dus niet open. En Feyenoord gaat daar niet in mee. Hè. Er is ook een video van onze commercieel directeur, hoe heet hij nou?
Joris van Dijk.
Waarin die uitlegt waarom Feyenoord daar niet in meegaat. En ze hopen eigenlijk dat het de wedstrijd tegen Sparta misschien nog het geval is. Maar dat daarna dat gewoon het hele stadion weer kan. Ja, misschien is het wensdenken, maar laten we het... In godsnaam hopen.
Weet je wat ik dan wel vind? Als inderdaad zo'n Joris van Dijk dan zijn uitspraak doet. En ja, wij kennen Joris van Dijk, die is er natuurlijk geweest. Maar recht dan wel echt een keer je rug. En ga niet in een slap argument van ja, we willen dit liever, maar we maken een compromis en we houden het toch 1/3. Als er dan achter staat, doe dan als Twente en doe gewoon dan alles open of niet. En recht dan ook gewoon je rug.
Ja, ik weet niet. Ik vind dat te ver gaan, hoor.
Ik zeg, als ze dat standpunt hebben, dan moet je er echt voor gaan. Ja. Want we hebben in deze discussie al te veel clubs, waar Feyenoord er ook wel een van is, die toch een soort twijfelend het argument ingaan. En dat moet daar kan ik echt niet zo heel goed tegen.
Ja, het is natuurlijk een totaal niet op te lossen probleem met nuances aan beide kanten. Alleen dan toch moet je het uiteindelijk proberen simpel te maken. En dan zou ik toch denken, nou ja, simpel, hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen weer terug naar hun geliefde Feyenoord? Is dat door die maximale 10.000 dan toe te laten? Nou, dan worden er 10.000 man in de Kuip. Ik denk dat er toch wel een tamelijke volkswoede zou ontstaan op het moment dat de mensen die het niet met jou eens zijn, maar die wel gewoon alles op alles willen zetten om Maar de Kuip in te komen, ja, als die nu niet toegelaten zouden worden omdat Feyenoord principieel wil zijn. Ja, ik denk dat ik ga met meer plezier, sowieso kijk ik met meer plezier naar Feyenoord dan naar Twente. Maar ik kijk met meer plezier naar een Kuip met 10.000 man, al zelfs als is het op tv, dan naar weer een lege Kuip met een
ja, dat klopt ook wel. Je hebt ook het gevoel dat je dan toch sterker bent op de een of andere manier.
Wij zeker.
He, dat, met al, ja, nou, dat is ook gewoon zo. Hmm. Hey jongens, we sluiten dit actuele blokje ook weer eventjes af. En we gaan de show afsluiten met de Insta-inspector. Volledig in de, ja, met de blik op Wim Jansen natuurlijk. Insta-inspector. Ja, er waren schitterende posts, hè, van over de, nou, vanuit eigenlijk de hele voetbalwereld wel. Ik zag Robin van Persie, die had het over hoe wijs Wim Jansen wel niet was. Celtic, maar ja, dat is echt geweldig. Hij heeft daar één jaar trainer geweest. Goed, wel gelijk de landstitel gewonnen. Na 9 jaar. 10 in a row van de Rangers dus voorkomen. Maar ja, die man heeft daar ook gewoon echt een enorme status in dat ene jaar opgebouwd.
Ja.
Ja, die hadden ook echt schitterende post voor hem. Interviews met mensen die hem goed hebben gekend en zo. En echt schitterend. Giovanni van Bronckhorst heb ik ook voorbij zien komen. Ja, eigenlijk kan je al die oud-Feyenoorders uit die tijd wel opnoemen.
Regie Blinker.
Regie Blinker, John de Wolf. Nou ja, goed, ga zo maar door. Ja, ook onze aartsrivaal, waar hij natuurlijk een tijdje onder contract heeft gestaan. En die hadden echt een heel mooi stuk op hun website. Met, vond ik, opvallend veel verwijzingen naar Feyenoord in de positieve zin van het woord. Nou, mag ook wel eens gezegd worden, denk ik.
Ja hoor. Ja, het is wel, het ja, is toch? Ergens alsnog frappant. Kijk, ja, het was op die site van Ajax hadden ze het dan over een oud Ajaxiet. En dat vind ik voor een, ja, voor dit icoon, zeg maar. Hij heeft 15 jaar voor onze club gespeeld. Om hem dan een oud Ajaxiet te zijn, omdat hij 2 jaar verdwaald is, vind ik dan weer overdreven. Dat,
ja, en Hartgas deed dat ook op Twitter. Jullie moeten je kapot schamen.
Die moeten zich echt schamen.
Ja, die deelde dat bericht van Ajax inderdaad. Dat was wel een beetje gênant. Maar goed, als je die podcast luistert, ja, dan gaat het alleen maar over de geweldige godenzoon uit Amsterdam. Dus daar moeten we niet al te veel aandacht naar uit laten gaan. Jongens, kennen jullie eigenlijk Josep Buschina?
Nou, daar heb ik toevallig vandaag een interview mee gezien. En ja, wat hij heeft gedaan is natuurlijk niet goed, maar die man zit wel in mijn hart.
Even uitleggen, dat is de man die ijsbal gooide op het oog van Wim Jansen. Dat oog was trouwens gewoon beschadigd. Hè, na die
ja, zo. Echt verschrikkelijk. Maar hoe die man het uitlegt, dat is, ja, je komt wel echt niet meer bij. Platter worden ze, zeg maar, niet.
Nee. Nou ja, goed, maar die man die heeft dus Instagram en ik dacht, ik zoek hem even op. En hij had een filmpje gepost vond het heel erg triest en was blij dat ze het hadden bijgelegd, dat Wim Jansen er ook om kon lachen. En er is gebeurd wat er is gebeurd. Had hele mooie woorden voor Wim Jansen. Nou, dat vond ik toch ook even leuk om te benoemen, jongens, in deze rubriek.
Mm-hmm. Ja.
Ja, jullie hebben vast ook wel heel erg veel beelden op YouTube gekeken, gok ik zo.
Ja, ja, heel veel. Ik
zag bijvoorbeeld, hè, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar voor mij noemde jij net ook al zoiets, Robin, maar de Wim Jansen Year bij Celtic. Nou, dat is een soort documentairetje. Ja, ja, het is niet echt een documentaire. Een kwartiertje duurt het. En het zijn eigenlijk, ja, heeft iemand gewoon met zo'n videoband, heeft toen die beelden opgenomen, ik geloof in 1997 of 1998. En ja, dat is echt één grote aaneenschakeling van Wim Jansen bij Celtic. Dat is echt heel erg leuk om terug te zien. En wat mij opviel is dat hij eigenlijk perfect English sprak daar, hoor. Hey, in dat Schotland. Dat
is niet, yes, it's not the family from Sinclair.
Nou, also not van de Cookie Master, Louis van Gaal.
Nee, hij kwam echt goed. Nee, maar dat is oprecht echt een aanrader. En je zie je ook, wat ik heel tof vond ook om te zien, is de impact die dan het halen van die Larsson heeft gehad, ja, zeg maar. Ja, dat was ook fantastisch.
Ja.
Nou ja, exact. Het was ook een Schotse kunstenaar, die had een geweldig schilderij gemaakt. Ja, het was eigenlijk schitterend voor in ons museum geweest. Maar dat is zo'n geweldig schilderij. We hebben het ook een lijkje gegeven.
Op, dan kan je het ook zien op Instagram. Die, ja, met Larsson zag je daar, Henrik Larsson en Wim Jansen na het veroveren van die landstitel.
Ja, en die Larsson doet zeg maar het dekseltje van de cup, zet hij op het hoofd van Wim Jansen. Ja. Dat is echt een fantastisch beeld.
Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ja, precies. Ik heb ook heel veel gelezen en ik heb echt een aanrader wat dat betreft. Er is een werd Wim Jansen natuurlijk 75 jaar. En toen heeft VI een geweldig stuk gemaakt. Frans van den Nieuwenhof, als ik het goed zeg. En dat stuk heet De Stille Kracht van Feyenoord. Wim Jansen was de ideale prof. Nou, ga dat lezen. Je weet alles in één keer over Wim Jansen. Van toen hij 13 was bijvoorbeeld, ik wist dat helemaal niet. Zei zijn huisarts van, joh, het gaat er niet meer worden met jou en voetbal. Je knie is aan het diggelen. Ja, en kijk eens eventjes. Wim Jansen heeft zich teruggeknokt en is een van de meest iconische Feyenoorders aller tijden geworden. Dus dat is een geweldig artikel. Het is echt zo'n lobby.
Nu schijnt die huisarts een Spartaan geweest te zijn, denk ik.
Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. En in dat licht bezien, de Feyenoorder heeft niet al te lang geleden ook een blad uitgebracht. Ik geloof in de zomer. Met 75 jaar Wim Jansen. En die is nu trouwens vrij te downloaden. En daar staat een geweldig interview met Wim Jansen in. En veel meer mooie stukken over hem. Ik zou zeggen, ga dat allemaal lezen. Ga je erin verdiepen. Want de man was legendarisch.
Ja.
Ja, nogmaals, ik wil nog één keer benadrukken. Wij hebben hem natuurlijk nooit zien spelen. Maar wat we eruit op hebben gemaakt, ja, ga je er echt in verdiepen. Want die man heeft zo'n verschrikkelijke stempel op Feyenoord en Rotterdam gedrukt. Dat is eigenlijk niet in deze podcast te bevatten.
Nee, nou ja, goed. We hebben een poging gewaagd om een best wel mooie special te maken. Ja, voor iedereen die dat wil luisteren, dat komt op vrijdag. Dat is dus de dag dat dit ook uitkomt, komt dat online. Kan je op onze kanalen kan je dat vinden. Mocht je trouwens als luisteraar zoiets hebben van, nou, we hebben eigenlijk ook wel wat voor dat Keinge Louvre, hè, wat we net hebben besproken. Mm. Ja, schroom ook niet om dat natuurlijk in onze socials te slijden, want dat vinden we hartstikke leuk. En zo komen daar de meest mooie dingen uit. We hebben ondertussen al een aardig lijstje voor de komende weken, kan ik wel zeggen.
Ja,
ik tease het toch eventjes. Ja, jongens, volgens mij zijn wij rond. Hebben we alles besproken zo, hè?
Ja, denk het wel.
Geen Feyenoord dit weekend helaas. Feyenoordloos weekend, maar goed, de komende weken is er genoeg Feyenoord.
Ja, we zouden nog even kunnen zeggen voor de mensen die nu echt een tijd heel gefrustreerd hebben zitten luisteren, dat Karim Dermane, onze nieuwe speler, die komt niet uit Tongo, maar uit Togo. Ik weet niet, Robin, je hebt Congo en je hebt Togo, maar Tongo bestaat niet. Je hebt ook Tonga, maar ja, dat mensen dat even zeggen.
Oh, Tongo.
Ja.
Ja, hij danst vaak de tongo, dat was het. Hij komt uit Togo.
Dan zie je bij de tongo. Precies.
Ja, nou ja, Togo. Ja. Mooi om te weten.
Ja, dan weten we dat in ieder geval. Hè. Dus ik hoop dat er iemand nu als het tweetje had klaarzitten, zeg maar, voor om Keinge Louvre van slechte geografie te betichten. Maar dat, hebben we toch in de kiem gesmoord.
Nou, laten we daar dan mooi mee afsluiten. Wij zeggen, tot maandag!
Tot maandag!